Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Bel de brandweer en gebruik alle Ajax brandblussers die je vinden kan. Het is namelijk weer zover. Feyenoord staat in de fik. Ja, nu vraag ik me af wat er wezenlijk anders is als na de wanvertoning in Europa, de twee zieloze, walgelijke nederlagen in Heerenveen, of alle punten die Feyenoord sowieso tegen de kabouters van de Eredivisie heeft laten liggen in de eigen Kuip. En dan moet ik nog maar niet beginnen over het voetbal dat sinds de zomer niet om aan te gluren is, op dat helftje tegen CSKA en Ajax na. Maar toen ik gisteren na de verloren topper tegen AZ een kijkje op sociale media nam, moest alles anders. De trainer moet eruit. Berghuis moet eruit. En als het even kan, moeten zelfs de kantinejuffrouw en alle medewerkers van de Feyenoord klantenservice eruit. Die hebben ook schuld, zou Erik Meijers met zijn snijdende Nijmeegse accent door een volle voetbalkatakom beschreven. Maar kom nou even zeg. In het leven weet je een paar dingen zeker. De dood, om ermee te beginnen. Voor zover we weten is alleen Ludo Sanders daar in goede tijden slechte tijden een paar keer uit opgestaan. Belastingen, ook zo'n zekerheidje. En dat Feyenoord je meer teleurstellingen brengt dan je lief is. Die nederlaag tegen AZ was gewoon een simpel wagonnetje in een kilometers lange trein aan decepties, flops en tegenvallers. Dat was een aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En dat ga ik doen met Robbedoes.
Wesley.
En Jopie.
Hey.
Nou, dat is nog, ik vind dat jullie nog vrij aardig hey en hoi en Wesley
ja.
Zeggen.
Ja. Ja, je went er ook wel aan, hè? Zo eerlijk moeten we ook zijn.
Ja, maar dit, weet je wel, die aftrap die ik net voor heb gedragen. Ja, ik word er een beetje zuur van dat alles zo steeds maar iedereen weer zo verbaasd doet over dat het allemaal zo slecht is en zo. Johan heeft er echt het veruit het meeste last van. Ik noem dat nu eventjes last, want ja, ik vind als je dit niet ziet aankomen, ja, dan weet ik niet onder welke steen je hebt geleefd en nou, met welke roze zonnebril je op zit het hele seizoen.
Daar wil ik dan graag op reageren, Wes. Want we hadden een voorgesprek voordat we deze podcastopnames deden. We doen het weer vanaf afstand, zoals jullie weten. En we hadden een gesprek en jij zegt, joh, die quasi-verbaasdheid elke keer van je. Ik zeg, ja, maar dat is niet quasi, dat is niet gespeeld.
Dat nou,
is
ik vind dat een act. Ik vind dat echt een act.
Dat mag jij vinden, maar ik kan je uitleggen waarom op het moment dat wij spelen tegen FC Groningen, want we hebben deze week tegen gespeeld en we spelen een paar dagen later tegen AZ, dat ze in mijn beleving, als we kijken naar begroting, als we kijken naar geschiedenis, als we kijken naar alles wat met voetbal te maken heeft, zijn wij grotere clubs dan zowel FC Groningen als AZ. Als je dan in beide wedstrijden niet weet te winnen, dan ben ik daar verbaasd over, want ik vind nog steeds dat op het moment dat we naar Alkmaar gaan, ondanks dat ze een paar talenten daar hebben rondlopen, dat wij de favoriet zijn. Ik vind dat wij de favoriet zijn op het moment dat we spelen tegen Oostenrijkers. Ik vind dat wij de favoriet zijn als we spelen thuis tegen Twente. Ik vind dat wij de favoriet zijn.
Ja, maar dat
zijn
is op basis van wat dan nu tegenwoordig? Nee. Niet op basis van wat er op het veld staat, toch, Johan?
Ook.
Nee, maar jij kijkt, ik snap je punt wel. Je hebt natuurlijk gelijk dat Feyenoord in alles een grotere club is dan tegen de ploegen waar we de laatste 3-4 wedstrijden tegen gevoetbald hebben. Alleen het belangrijkste onderdeel, vergeet je even, dat is de sfeer en de vorm waar Feyenoord gewoon in verkeert nu. En dan kunnen we nog zo groot zijn en nog 40.000 stoeltjes hebben gevuld met spandoeken, waardoor ook weer blijkt hoe groot we zijn. Alleen dat zegt natuurlijk helemaal niks over de staat waarin Feyenoord verkeert verder op dit moment. En dan heb ik het wel een klein beetje met Wes eens. Ik zit niet lekker naar AZ Feyenoord te kijken. Ik zit niet lekker naar Heerenveen uit te kijken. Omdat ik gewoon weet in mijn achterhoofd, dit kan ook gewoon gruwelijk misgaan. Op het moment dat Berghuis die rode kaart pakte tegen Heerenveen, zat ik al niet meer lekker te kijken. Terwijl je nog maar een kwartiertje had te spelen met twee doelpunten voorsprong. Ik ben daar ook niet zo heel erg verbaasd over dat het weer helemaal misgaat.
Nee, maar het is toch al seizoenenlang is het al gewoon, hè, het seizoen onder Van Bronckhorst, na de titel, hè, zeg maar. Ja. Was ook al niet om aan te gluren. Hè. Hebben we nog heel erg veel discussies gehad. Eigenlijk hebben we elk jaar wel een paar keer van die crisisafleveringen, weet je wel. In principe kan je de crisisaflevering van 2018 en van 2019 opzoeken. Geen enkel probleem. Die hebben we gewoon voor je klaarstaan.
Maar anders zenden we die toch uit, gewoon nu.
Ja, nou ja, misschien moeten we dat gewoon doen.
Ja. Nou ja, maar gaan we het over leuke dingen hebben.
Nee, maar dan denk ik, joh, jongens, het is elk jaar kommer en kwel. En het enige keer dat het niet kommer en kwel was toen Feyenoord kampioen werd in 2017. En toen zelfs toen waren er momenten dat je dacht van, nou, volgens mij zakken we hier met z'n allen een beetje door de ondergrens heen. Ja. Sparta uit en zo en de Goat Eagles. Maar dit, ja, ik zit, dit is toch...
Ja, ik zit een beetje tussen jullie in, hoor, wat dat betreft. Want ik snap Johans gevoel heel pragmatisch bekeken. Heeft Johan natuurlijk wel helemaal gelijk. Het zou ook een verrassing moeten zijn dat we een keertje onderuit gaan in een uitwedstrijd tegen een middenmotor.
Maar dat ben ik met je eens. Dat is ook wat ik hoop. Alleen, kijk, het is niet voor niks als het een tijdje goed gaat en je wint een paar keer. Dan hebben wij het allemaal, dan dansen wij met z'n allen massaal. Dan ga ik hem weer even ingooien, de horlepiep. Omdat Senesi 40 miljoen waard zou zijn. Omdat, Kukçu voor 23 miljoen naar Arsenal kan. Weet je, ik noem even wat dingen op nu. Dan worden we helemaal geil worden we. En dan kijken we vervolgens naar Studio Voetbal of naar ESPN. En dan zeggen ze daar met z'n allen. En die mensen, dat zijn oud-voetballers. Of dat zijn mensen die alles zien. Dus die kan je toch enigszins serieus nemen, denk ik.
Nou, dat vind ik
wel. Nee, maar luister nou. Die zeggen dan van, ja, zo'n Senesi is niet meer waard dan 20 miljoen. En dan worden wij kwaad met z'n allen als Feyenoorders collectief. Want wij denken van, ja, wacht even. Dit is een hartstikke groot talent en noem maar op. Ja, goed, als jij vijfde staat en niet voor het eerst, hè, dat je door de ondergrens zakt. Ja, misschien, je kan een keer van AZ verliezen, laat het duidelijk zijn. Alleen, het gebeurt zoveel dit seizoen verliezen. Ik ben er een beetje klaar mee, hoor, met dat verliezen.
Nu hebben we het over de grote lijn. En ik stel voor dat we dat in item 2, dat we daar nog eens even over gaan praten. Want anders zijn we weer heel erg aan het zoomen op de huidige staat van Feyenoord en de toekomst.
Ja, oké, dat is het punt.
Laten we dan die wedstrijden gaan kijken. We hebben deze week twee wedstrijden gespeeld. Afgelopen woensdag moesten we uit bij Groningen. Ja. En als je dan hebt over het spel, vond ik dat best aardig. Feyenoord heeft heel veel kansen gecreëerd. Drie keer het lat en het houtwerk.
Ik vond het echt fris, Jopie. Ik ben dit seizoen verschrikkelijk kritisch op onze grote vriend Erkan Kukçu. Ja. Weet je wel, die loopt er af en toe bij en te voetballen alsof hij met Turkije onder... senioren, hoe noem je dat? Nee, niet onder 13.
De veteranen
bedoel ik. Of die meedoet. Het is echt, denk je, wat is dit? Met die sokjes op 8:30. En dan, maar hij was echt goed tegen Groningen. Hij was echt lekker fris.
AZ overigens ook. Ik vind Kukçu deze week eindelijk voor het eerst in een hele lange tijd weer heel fris spelen. Tegen Groningen heeft hij gelukkig wel 5 of 6 kansen gehad.
Ja.
Dat is nog steeds wel een klein beetje het probleem. De Kukçu die wij kennen van de jeugd schoot elke bal uit elke hoek en stand schoot hij raak.
Maar dat
en tegen
is
Groningen mist hij toch wel weer een paar ballen waarvan je denkt, nou, die mogen in ieder geval op doel.
Een paar ballen, hij schiet er eentje, gewoon hij staat ongeveer op de doellijn en hij schiet hem tegen een verdediger aan. Die raakt hem dan wel met zijn hand, dus daar had je een penalty voor kunnen geven, denk ik.
Die had zijn hand tegen zijn lichaam aan, dus dat was dan heel zwaar gestraft geweest. Maar hij moet hem gewoon maken.
Ja,
hij moet hem niet door het midden schieten, nee. hij moet hem in een hoekje schieten. Ja. En ik vind het gewoon echt... hij kreeg op een gegeven moment ook een schotpoging, nam die op een gegeven moment van 1 meter of 16. Goed, die kan een keer naast of overgaan.
Ja.
Alleen, die bal zijn ze nog steeds aan het zoeken, ergens in de provincie Groningen, hè, op dit moment. Ja. Zo hoog vlucht die stadion uit.
Ja.
Kijk, dat kan gewoon niet. Als jij een profvoetballer bij Feyenoord bent, kijk, bij Emmen en zo, dan wil ik nog zeggen, nou prima dat je een keer een bal het stadion uitschiet. Ja, bij Feyenoord zie ik het gewoon elk jaar weer gebeuren. Of het nou Vilena is, of El Amadi, of Kukçu. Trainen ze wel op afwerken, Johan? Weet jij dat?
Nou, ik wil hem breder trekken, want we hebben het dan nu over in dit geval Kukçu die dan ballen niet maakt. Ik vind het ook te makkelijk om die hele overwinning of die niet-overwinning tegen Groningen daarop aan te hangen. Want we hebben 3 keer nogmaals de paal aan de lat geraakt. Een bal van de lijn is weggewerkt, dus we hadden echt wel kansen. Dus die wedstrijd hadden we gewoon moeten winnen. Sommige basisdingen vraag je soms wel eens af of het erin zit. Hè? Malasia vind ik ook een voorbeeld. Hoe vaak hebben wij hem niet een voorzet zien geven die inderdaad ook... Nou, diezelfde provincie Groningen eindigt, ook al spelen ze in Eindhoven. Dat is, als het een keer gebeurt, kan gebeuren. Weet je, kan best een keer voorstellen dat je net in een polletje trapt... of dat je net even verkeerd staat. Maar als op het moment je structureel ballen niet aan ziet komen waar ze moeten komen... elke keer kansen om zee helpen, nou, dat gebeurt wel vaak. En daar mag je dan toch ook in dit geval weer de hoofdtrainer op aankijken... van hoe kan dat dan toch... dat je bij dat soort spelers niet weer die stap extra maakt. Want Malasia kwam als een komeet, maar hij blijft nu al een beetje hangen.
Ja. Nee, maar hij blijft al een paar jaar hangen, Johan, dat weet jij ook. En,
hij is 21 geweest.
Ik vind het niet een paar jaar hangen, hoor. Hij heeft zich echt nog wel verder ontwikkeld, vind ik.
Oké. Maar het is niet dat... We hadden allemaal verwacht, die jongen die op een gegeven moment toen hij zijn debuut maakte tegen Napoli, van nou, dat is er eentje, hoor. En hij heeft echt hele grote pieken gekend. Maar af en toe dan denk je, waar zitten we nou in godsnaam te kijken? Maar dat geldt eigenlijk voor heel de ploeg. Hij is eigenlijk een soort van symbolisch voor Feyenoord, hè. Weet niet, ik vind overigens niet dat je dat gelijkspel tegen Groningen op Dick Advocaat kan afschrijven, hoor.
Vind ik
Feyenoord speelt daar, maar Feyenoord speelt daar fris voetbal, raakt drie keer de paal en de lat. Ja, hij kan moeilijk zelf dat veld ingaan om die ballen erin te schieten.
Maar wat je dan wel kan doen, Wes, is, we weten inmiddels dat hij elke keer gebruik maakt van Linssen als spits. En dat we daardoor dus drie centrumspitsen op de bank hebben, in de vorm van Bozeniek, in de vorm van Prato en in de vorm van Jorgensen. En wat doet hij op het moment dat je ziet, Groningen staat onder druk, die komen niet meer aan voetballen toe. We hebben ze waar we ze willen hebben, namelijk klem op de eigen 16. En we zijn aan het pompen en aan het drukken. En wat doe je dan op het moment dat Linssen niet meer kan in de 80ste minuut? Dan hou je 80ste minuut, hou je een spits voor een spits, wissel je. Ja, dat vind ik echt armoedig. En dat vind ik echt op het konto van Dick Advocaat. Want je weet op het moment dat je nog mee wil doen voor die strijd om de tweede plaats, dan moet je daar winnen. Dan kan je niet tevreden zijn met een punt. En dat is mijn grootste irritatie van die wedstrijd. Het gevoel algemeen van iedereen die je van rondom Feyenoord binnen de club hoort. Het was, we hebben prima gedaan. FC Groningen moeilijk te bestrijden tegenstander.
Maar dat is wel de basis. Dat is wel de basis natuurlijk, hè. Dat je gewoon een wedstrijdje goed voetbalt. En dan kan je hem een keer gelijk spelen. Alleen Feyenoord heeft gewoon dit seizoen heel vaak heel slecht gevoetbald.
Ik vind dat Advocaat dat vrij snel gebruikt. He, die is vrij snel, we hebben dat gekscherend eerder al gezegd, vrij snel tevreden. We werden door onze eigen Freek nog geattendeerd op een tweet van een Feyenoord supporter Jack. En die viel het op dat Advocaat ongeveer over iedere tegenstander zegt dat het een moeilijk te bespelen ploeg was. En dan denk ik, maar dan gaat er iets niet helemaal goed, hè? Kijk, je kan al incidenteel een keer een ploeg hebben die tactisch zo goed staat dat je daar moeite mee hebt. Dat is prima. Dat gebeurt iedere club. Maar dat kan je niet structureel als excuus gebruiken. Nee. Hij zei het over Groningen ook. Het verhaal is voor mij iets simpeler. Namelijk dat je veel kansen hebt gehad en het niet af hebt gemaakt.
Ja.
Want kijk, over AZ, je bent tactisch helemaal niet overmeesterd door Groningen. Integendeel.
Nee.
En dat vind ik een beetje het probleem van Advocaat momenteel. Dat hij het allemaal maar wegstopt achter... Ja, de tegenstander heeft zich gewoon heel goed opgesteld. Dus daar hebben we dan automatisch blijkbaar... weten we dan helemaal niet meer hoe we daarmee om moeten gaan. Hij zegt eigenlijk indirect, ik heb daar geen antwoorden op.
Nee, en dan maken we een mooie zijstap naar de wedstrijd van afgelopen zondag AZ uit. Ja. Als je het hebt over tactiek. De eerste helft speelt Feyenoord gewoon echt heel erg fris, heel erg goed. Ja. Wederom, we creëren kansen. Ook daarin maken we doelpunten. Ik had echt het gevoel toen we in de rust de rustanalyse deden op Instagram, zoals we altijd doen. Toen zei ik ook van dit wordt 2-5, 2-3, 2-4. Maar we gaan daar winnen. Want we hadden AZ waar we ze wilden hebben. Ze kwamen niet aan te passen en ze hadden mazzel met twee countertjes die een doelpunt opleverden. Maar dan blijkbaar doet AZ net even ietsjes anders in de tweede helft. En Feyenoord heeft weer geen enkel benul. En tuurlijk is het ook een stukje de spelers. Het is te makkelijk om het alleen maar op het konto te schrijven van Dick Advocaat. Maar als je drie kwartier lang gewoon geen clue hebt wat je aan het doen bent. En op het moment dat je... pak dan AZ. Dat hebben we nu al vier keer tegen die gasten gezien. Die houden van lekker counteren. Die houden van lekker met die gasten voorin. Met wie ga je centraal spelen? Bottegien en met Senesi. Die laatste, dat is volgens mij een zekerheidje. Die moet je altijd opstellen. Maar Bottegien speelde tegen Groningen al niet heel erg geweldig. En die speelde tegen AZ ook niet fantastisch. En als je dan notabene Geertruida, natuurlijke centrale verdediger, rechtsbenig met snelheid, die passeer je nu al drie wedstrijden lang omdat tegen Heerenveen uit vorige week niet zo goed speelde. Dan denk ik, gast, de vraag je er ook om.
Ja.
Niet dat we met Geertruida zeker hadden gewonnen, maar waarom doet hij dat dan niet?
Johan, dit sloeg toch helemaal nergens op werkelijk waar wat die verdedigers aan het doen waren tegen AZ. Ik zag die eerste goal, die schiet hij goed binnen trouwens, Boadu. Maar daar mag best wel een beentje voor, hoor. Voor dat schot, vind ik.
Er zat een beetje tegenaan. Daardoor kwam hij nog perfect
in de hoek. Daar vliegt hij erin. Senesi's hak. Die creëert dat hij die bal die curve krijgt.
Ik vond het een beetje slap. En die tweede goal was eigenlijk... het leek heel erg op die goal die AZ ook in de Kuip maakte. Die bal die precies achter Senesi kwam waar Boadu toen scoorde. Dit was echt een kopie. Geweldige bal trouwens van die Wijndal.
Ongelooflijk. Ja, dat is dan ook wel... Het is wel Die moeten we dan ook wel de credits geven, want dat kwalitatief nee, is die paas geweldige echt geweldig.
Alleen ik vind en ja, jullie worden alweer gek als ik erover begin, maar ik vind Senesi mag daar wel wat meer van zichzelf laten zien. Ik zie hem dan in de herhaling van achterkooit goed zien, ja, alsof hij in zijn broek gescheten had. Hij, die gozer, die, op FIFA hè, heb je bijvoorbeeld snelheid van spelers. En nou, dan, als je dan geen snelheid van 70 hebt, dan is het niet goed. Maar Senesi zit nu boven de 40.
Ja, dat vind ik echt. Ja,
het is echt een schande hoe die beweegt af en toe. Nee, weet je wat Jan-Arie van der Heijden heeft gedaan net voor het kampioensjaar? Met die tennisballen en zo, die wendbaarheid en die snelheid een beetje. Dat moet Senesi ook doen om compleet te worden. Doet hij niet, ben ik van overtuigd.
Nee, ik zal niet zeggen dat Senesi niks te verbeteren valt. Want dat is echt nog wel, hij kan echt nog wel wat beter. Want ook soms laat hij steekjes vallen. Maar die goal, die tweede goal met name, op het konto van Senesi te schrijven, ja, vind ik echt veel te makkelijk. Want ik vind, nee, als je ziet, de counter, wat is het probleem? Dat bij de eerste goal, het veld is 80 meter lang. Bij de tweede goal, exact hetzelfde. We gaan druk zetten op de keeper. Die schiet hem half soort van weg. En met wat geluk komt hij bij Wijndal terecht. En als je ziet hoe Nieuwkoop en Fer, hoe die zich makkelijk laten ringeloren door Wijndal. Geen enkele druk, waardoor Wijndal alle tijd heeft om die bal te geven. Zoals Stengs bij de eerste goal alle tijd heeft om die bal lekker te geven. Ja, dan breng je onze verdedigers wel in de problemen. Ben ik nog wel steeds met je eens. Senesi had ietsjes beter kunnen ingrijpen. Maar ik vind het te makkelijk om te zeggen van, hé, dat was zijn schuld.
Ja,
en als er één schuldige aangewezen moet worden, ja, en ik hou precies er niet van. Deze wedstrijd, ik heb me echt kapot zitten ergeren aan de man die ineens weer onder de lat stond. Justin Bijlo.
Ja, dat was wel erg.
Maar het was niet alleen hoe hij in de fout ging bij die derde goal. Want dat was natuurlijk exemplarisch voor hoe hij speelde.
Ja. Ja.
Maar hij ging een paar minuten daarvoor, ging die, geloof ik, heeft hij in 4 minuten tijd 3 minuten de bal aan zijn voet
gehad.
Ging
die tijd trekken? Ging met die bal? Ja.
Nou, maar dat deed in de eerste helft ook. En daar kwam er toen een goal uit. De goal van Sinisterra kwam ook uit zo'n moment. Ging hij ook heel erg lang met die bal aan de voet, tot iedereen goed stond. Eigenlijk zie je daar een beetje tactisch onvermogen van Feyenoord. Want het heeft gewoon serieus bijna een half uur nodig voordat iedereen goed staat. Het is echt schandalig als je erover nadenkt. Maar er stond uiteindelijk iedereen in positie. Die bal werd naar voren gepoeierd. En met een gelukje gaf Indy die bal schitterend voor op.
Goeie assist van Martin Zindy, hè?
Heel mooi.
Schitterend. Dat is de beste actie in een Feyenoord shirt, denk ik.
Ja.
Of, nou ja, niet in een Feyenoord shirt, maar voor Feyenoord dan.
Dat is die stare-down.
Ja, maar het is... Eens, het is Het sneu ook, hoor, voor Bijlo. En ik heb
het
ook wel
ontzettend sneu, want natuurlijk is dat, we hebben ook al lang wel kunnen zien, een hypothetisch echt een onwijs goede keeper. En zelfs al oranje materiaal. Ja. Maar tegen AZ heeft hij misschien wel, heeft hij gewoon wel punten gekost.
Ja, het voordeel is dat het, nou, de bondscoach zat op de tribune. Die kon dus de twee beoogde keepers achter Sillissen of misschien naast Sillissen, ja, kon die bekijken. Nou, die hebben alle twee geen beste ronde gemaakt.
Nee, precies, want die bizot was ook niet alles. Maar, nee. En waar ik me vooral ook slecht vond, natuurlijk die enorme fouten waar die zo staat te treuzen. Maar die 1-op-1 situaties was gewoon...
Ja, je kan
dat geen fouten noemen, maar het was niet sterk, weet je?
Nee. Nou, je mag wel... Ik vind, kijk, als Marsman 1-op-1, dan kan je wel één ding van zeggen van Marsman. Hè, die grabbelt ook af en toe eens een keer. 1-op-1, geweldig.
Ja, was Vermeer had dat ook, hè? Was 1-op-1,
ja, Vermeer had dat ook.
En Bijlo, volgens mij, was daar ook niet...
ook goed.
Hiervoor niet veel op aan te rekenen, 1-op-1. Maar tegen AZ gingen ze daar eigenlijk alle drie in.
Hij leek niet fit, is makkelijk zeggen, maar hij leek soort van een beetje angstig, dat hij soort van net een klein beetje inhield elke keer daar waar hij normaal gesproken als een katapult eruit kwam.
Normaal heb je Jong Feyenoord waar je wedstrijdjes kan spelen of weet ik het wat, nou, dat je een oefenwedstrijdje organiseert. En dat is natuurlijk nu niet zo, hè. Ja. En dat is gewoon, die jongen heeft gewoon 0,0 ritme. Dan denk ik, joh, speel een keer een wedstrijdje. Dat komt nu in dit geval dan niet door de week, omdat ze natuurlijk al een wedstrijd hadden, maar... Ja. Een lekkere grote trainingspartij of zo, dat je dan op die manier een beetje wedstrijdritme kan kweken of zo. Ik heb geen idee.
Nou, je zegt er wel terecht iets hoor, Wes. Want dat is natuurlijk waar net al over na zat te denken toen we het over Malaysia hadden bijvoorbeeld. Maar dat geldt misschien ook wel over Bijlo. Kijk, die gasten hadden normaal gesproken, als wij gewoon ooit ergens in waren gestapt waar we niet in zijn gestapt, hadden ze die fouten tegen Go Ahead Eagles in de Jupiler League kunnen maken. En nu moeten ze die ruimte hier nou eenmaal krijgen in Feyenoord 1. Ja, dat is wel gelijk het hoogste podium waar ze die fouten dan gaan maken. Dat is ontzettend zuur.
En dat kan een keer gebeuren, hè? Weet je. Ik zie nu ook alweer reacties van mensen met Bijlo is niet goed genoeg. En dan denk je, daarvoor was die Nederlands elftal waardig en nu zou hij op basis van 1 wedstrijd. Hij was niet goed, punt. Maar we moeten dat ook niet groter maken. Ik wil wel een laatste naam noemen. Eentje die ik heel vaak verdedigd heb. Tot treurnis en irritatie van heel veel van onze luisteraars die mij elke keer daarop attenderen. Van jullie zijn veel te lief.
Mag ik raden?
Ja.
Is het onze aanvoerder of niet?
Jazeker, onze aanvoerder. Ik vond hem echt waanzinnig goed spelen de eerste helft. Weet je, die assist die hij op Senesi geeft, fantastisch. Maar ook hoe hij het spel steeds verlegt en hoe hij echt aan het spel aanwezig was. Maar dan is er weer een moment. Weer een moment dat hij dan denkt, nou ja, ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik schop er gewoon eentje voor rot en raakt zichzelf geblesseerd.
Ja. Ja, ook
ik heb er eens ingedoken, want voor mijn gevoel krijgt Berghuis heel veel kaarten in de laatste fase van de wedstrijd. Sowieso vind ik dat hij heel veel kaarten kreeg. Nou, hij heeft in zijn tijd bij Feyenoord heeft hij 36 gele kaarten gekregen.
Best wel wat eigenlijk, hè, voor een buitenspeler.
Best wel veel, ja.
Ja, Toornstra, ter vergelijking, heeft er geloof ik 25. Dus om even aan te geven, ja. En die heeft meer wedstrijden gespeeld en op een positie waarin je meer sneller een kaart zou kunnen krijgen. Dus het geeft wel aan dat het er heel veel zijn. Waarvan dus twee keer rood, hè, tegen PSV uit toen destijds en dan nu voor een paar weken geleden tegen Heerenveen. Maar hoeveel van die 36 kaarten denken jullie dat in de laatste kwartier gegeven zijn?
De befaamde quiz komt weer, hoor. Nou, dat zijn er zeker
27.
nee, het zijn er niet zoveel.
Oh,
nee,
nou, vind ik het een waardeloze statistiek, sorry.
Ik zei 20, hè? Ik zei 20. Oh.
Nee, het zijn een stuk minder. Het zijn er 10. Dus dat viel me mee. Maar wat ik ook zag, het zijn er 13. Nee.
Ik dacht, nou komt er een onthulling. Ja. Zo, inderdaad.
Nee. Ja. Nee, maar het zijn er 13 in het laatste kwartier van de eerste helft. Dus van zijn 36 kaarten zijn er totaal 23 die in het laatste kwart, of laatste kwartier van de eerste of de tweede helft. Dus
ja.
Misschien is het een combinatie met vermoeidheid of
iets willen forceren misschien nog, of een beetje pit erin krijgen. Ja, dat zou kunnen.
Want in 26 van die wedstrijden hebben we niet gewonnen van waarin die kaarten krijgt. Dus nou ja, ook daar zit wel een soort van linkje. Op het moment dat het niet loopt, dan is de kans vrij groot dat Berghuis in het laatste kwartier
Dat vind ik een betere conclusie dan, zeg. Dat is wel schrijnend. Ja. Dat is gewoon echt, dat is puur, er zit echt een steekje los bij die gozer dus. Dat kan je wel zeggen.
Ja, nou, ik heb hem heel lang verdedigd. Ik heb altijd gezegd, ik vind Berghuis de beste aanvoerder die Feyenoord zich kan wensen. Maar bij mij is nu, ja mensen, jullie horen het goed. Bij mij is nu het moment wel dat ik denk van, dit is niet meer uit te leggen. Want voor hetzelfde had hij weer een rode kaart gekregen. Hè? En tuurlijk, de wedstrijd was al gespeeld. Maar dan moet je hem aanstaande zondag tegen VVV moet je missen. Misschien een landelijke schorsing, moet je hem ook tegen PSV missen.
Ja.
Het, op een gegeven moment is het klaar. Ik noemde het net naar Toornstra. Toornstra, ja, daar kun je van alles van vinden. Maar die verzaakt nooit. En die doet nooit debiele dingen.
Nou ja, het grappige is dat toen, je zag het natuurlijk in beeld, hè, dat hij die, oh, toen dacht ik, oh, dan komt zo Toornstra in beeld. En toen was het Leroy Ver. Was ik even vergeten dat hij de vieze aanvoerder is.
Ja.
Ja, op basis van zijn spel kan je daar niet, verdient
hij
niet echt.
Nee, die was niet heel geweldig. Hey jongens, ik ga het even proberen op te vrolijken, want we zijn al heel erg over deze ellende aan het praten. Ik ga
je hebt Thierry Baudet uitgenodigd.
Bijna.
Nee, die gaat alleen maar bij oninteressante podcasts zitten. Hè?
Precies.
In de vette.
Hey jongens, ja, het is een pover weekje. Een matig weekje. Moeizaam weekje.
Kijk, maar je hebt gewoon niet goed gezocht.
Ik heb wel een suggestie, Johan. Misschien moet je je vocabulaire een keer een beetje proberen uit te breiden wat betreft wat voor week het was. Want pover, dat ik weet niet. Dat
weten we nu wel.
Dat weten we nu wel. Probeer even wat te variëren.
Oké, ik ga volgende week een nieuw woordje introduceren. Ja, maar goed, mensen houden van herkenbaarheid. Hè? Dus die raken dan helemaal in de war als ik ineens een heel moeilijk fancy woord ga gebruiken. Maar goed, ik zal erover nadenken. Hey, op 3, want dat is natuurlijk wel zo. In weken dat het niet zo lekker loopt met onze oud-Feyenoorders buiten de landsgrenzen, heb je natuurlijk altijd één zekerheidje. Die speelt in het tweede niveau in Engeland. Namelijk Colin Cazin-Richards.
Daar is hij
weer. Assist tegen Huddersfield Town. Nou, echt een waanzinnige assist. Vanaf eigen helft gaf hij een steekbal. Een beetje zoals Stanks, waardoor er een goal uitkomt. Waardoor het uiteindelijk met 2-0 wonnen. En een paar dagen later moest hij tegen Nottingham Forest. Lang 1-0 achter, maar in de laatste 5 minuten scoort hij met een kanonskogel. Scoorde hij de gelijkmaker. Dus Kazim, hartstikke goed. En? Staat gewoon weer mooi op de top 3.
Kan die wel, hè? Dat kan die wel. Ja. Zo'n kanonskogel.
Nog maar op 3. Nou, dan ben je benieuwd naar de rest. Ja.
Hey, op nummertje 2. Ja, want wisten jullie dat wij op dit moment een oud Feyenoorder de meest waardevolle speler is van de Afrikaanse Champions League?
De MVP?
Ja, met doelpunten en assist. Dan hebben we het natuurlijk over Kermit Erasmus, spelend bij de Mamelodi Sundowns. Ja, die had in de eerste wedstrijd van de groepsfase...
Zagen die scouts het toen toch goed, hè?
Ja, geweldig. Nou, dit is hoe statistieken een beetje misleidend kunnen zijn, want hij heeft pas 2 potjes gespeeld, want zo lang is die Champions League pas bezig. In zijn eerste potje had hij al een doelpuntje gemaakt en toen hadden ze gewonnen. En nu moesten ze tegen Shabab Riyadi de Boulayizdat, wie kent ze niet, uit Algerije. Begon als reserve en dat irriteerde hem, want hij was daar niet blij mee. Dus hij kwam daar uiteindelijk in. Met al een 1-3 voorsprong voor zijn club. En uiteindelijk gaf hij een assist. En in de slotfase maakte hij ook nog een goal. Dus hij is nu gedeeld topscorer samen met een ploeggenoot van de hele Champions League in Afrika. Met 2 goals en 1 assist. Hartstikke knap.
Kermit, lekker man.
Hey, en dan op nummer 1. Ja, een vraag aan jullie. Is het de sushi? Zijn het de theeceremonies? Of is het toch in een andere hoek waar we het moeten zoeken, namelijk de karaoke. Maar wat...
Dit heeft hij voorbereid, hoor.
Dit heb ik zeker voorbereid, jazeker. Maar wat zit er in de lucht in Japan? Want blijkbaar is daar iets wat heel erg goed gaat.
Smok.
Nou, dat is het dus blijkbaar niet, want deze week was een bijzondere week. De Japanse hoogste niveau is weer opnieuw gestart, nieuwe competitie, de J1 League. Met daarin...
Ja, Shinji. Tevreden.
Nee, tevreden speelt in Saudi-Arabië, jongen, altijd. Nee, we hebben het natuurlijk over een oud icoon, een UEFA Cup winnaar.
Shinji Ono.
We hebben het natuurlijk over Shinji Ono.
Die, een UEFA Cup?
Ja, die speelde...
UEFA Cup.
Jij dat zegt, hè, Joki?
Ja, goed. Hey, laten we lekker. Maar die mocht met zijn club Hokkaido, Consadole, Sapporo, mocht die laatste 5 minuten mocht die invallen. De wedstrijd was eigenlijk al gewonnen, want ze stonden 5-1 voor. Maar hiermee komt hij meteen in de top 5 binnen. Namelijk als de 4e oudste speler ooit in Japan op het hoogste niveau.
Ja.
Hartstikke knap. Ik vind het bizar. Ja, want
top 1 gaat hij niet halen.
Nee, dat gaat nooit meer gebeuren.
Er is er daar één bezig. Die is 56
Precies,
jaar, geloof ik.
Ono is nu 41 jaar en 5 maanden. Maar de man die op nummer 1 staat inderdaad is Kazuyoshi Miyaura. Die is nog steeds actief. Speelt inderdaad nog steeds bij... een club, ik ben even de naam kwijt. Maar die is 53 jaar, 9 maanden en 23 dagen. Dus hij moet nog even door.
En nooit klagen over pijntjes, hè? Van Percy, eat your heart out, weet je wel.
Ja, of naar Japan gaan en heel veel sushi eten. Dus nee, maar hartstikke tof, man. Dat je op je oude dag nog steeds zo lekker aan het ballen bent. Goed, man.
Ja, dat is wel fantastisch, ja. Ja, Shinji, ja. Een van de... Ja, schitterend.
Ja, en item 1 hebben we zo'n beetje alle problematiek al de revue laten passeren. Althans, van de afgelopen week dan alleen maar. Want het probleem zit natuurlijk wat dieper. Daar gaan we het in dit item over hebben. En we gaan ook proberen een antwoord te geven. Maar ja, het zal lastig worden, vrees ik. Maar we gaan het proberen. Want ja, de club staat in de fik. Hoe gaan we dat brandje blussen? We gaan maar eens beginnen bij Jopie. Want ja, jij bent natuurlijk Jopie Positivo, maar... Ja, op dit moment ben jij toch ook wel aardig te neergeslagen, toch? Waar we helemaal zitten nu weer, of niet?
Absoluut. Nee, ik kreeg al berichten in mijn inbox van mensen die zeiden van... Jopie, jij bent inderdaad altijd zo positief. Ga ons wat voor goede dingen vertellen hoe we hier weer uit gaan komen. En toen moet ik ook eerlijk bekennen dat zelfs voor mij, positief ingesteld als dat ik ben... het nu echt wel heel ver zoeken is om hier wat positiefs van te maken. Want het is echt niet goed. Maar goed, dat hebben we al besproken in item 1. Op naar de toekomst. En ik ontkom er niet aan. Ik vind het flauw. Ik ben ook niet zo iemand die altijd maar meteen roept om het hoofd van de trainer. Maar ik denk echt dat het nu echt niet langer meer kan. Dick Advocaat heeft er een hele lange tijd alles uitgeperst naar zijn kunnen. Maar ik denk dat nu echt het moment is, aangezien we nu echt zo langzamerhand op het balanceren staan van wel of niet Europees voetbal en met alle financiële consequenties daarvan dien. Dat je nu moet denken van ja, Dick Advocaat, hartstikke leuk. We hebben genoten van een periode van je, maar het is nu echt klaar. Dus ik denk
ik zat nog even te denken, Johan.
Ja.
Want jij zegt dat nu wel, hè. Maar wij zeiden eigenlijk een beetje hetzelfde, denk ik. Toen maakten we nog geen podcast. Maar toen in onze groepsapp, die we toen al hadden, over Van Bronckhorst. Van nou, dit kan eigenlijk niet meer. 6-7 nederlagen waren er toen geweest. Nou, toen kwam natuurlijk Dick Advocaat. Ja, ik weet toevallig... Van Bronckhorst is vrij op dit moment. Als hij ergens nog een mooie sjaal heeft liggen, dan kan hij zo bij de trainingsveld gaan staan om Dickie nu
kan
eventjes te helpen.
Kan hij wat koffie gaan drinken met Dick en hem een beetje... Ja, ik ben voor. Ik denk dat de oplossing is op het moment dat we hem niet besluiten te ontslaan, dat we zeggen, nou Dick, we helpen je er even doorheen. Het is moeilijk voor je. Lastig zo'n grote club. Hè? Het is weer wat anders dan PSV, van wat je ooit wel eens getraind hebt. Nee.
Ik denk dat hij in zijn jumbojet stapt en wegvliegt.
Ja. Nee, ik ben nog even in de cijfers gedoken. Van sinds de winterstop hebben 12 wedstrijden gespeeld. Slechts 5 overwinningen. 2 gelijk, 5 verloren. Ja. En van ploegen tegen ploegen uit linker rijtje 11 gespeeld. Maar 3 gewonnen, 4 gelijk en 4 verloren. Ja,
dat zijn
cijfers die...
Jaap
Stam. Dat zijn wel Jaap Stam-achtige cijfers. En als je weet, we hebben nog 10 wedstrijden waarin we en nog tegen PSV en nog tegen Ajax... En nog tegen Vitesse. Dus er komen nog wat belangrijke potjes aan. Natuurlijk, we moeten ook tegen de wat kleinere. Maar ik hou mijn hart vast. Want op het moment dat je dit zo doortrekt... Dan ga je sowieso niet rechtstreeks kwalificeren voor voetbal. Voor het Europees voetbal. En dan ben je veroordeeld tot de play-offs. Nou, we kennen de geschiedenis van Feyenoord en play-offs. Ja. Het is geen geweldige huwelijk. Dus ja, het voelt pijnlijk. Want je wil niet Dick Advocaat zo van de hand doen. Maar dit
dat is niet helemaal, dat is niet helemaal waar trouwens. Hè? Ik heb toevallig laatst ergens op Wikipedia... Ken je dat? Dat je dan soms op Wikipedia een beetje... Ja, dan zoek je iets en dan kom je ergens uit waarvan je denkt, ja, hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen? Schijnt dat Feyenoord in de jaren 50, geloof ik, of 60, ja, het zal jaren 60 zijn geweest, ook een keer play-offs heeft gespeeld om het kampioenschap was toen. Hebben we gewoon in Nederland gehad, hè? Feyenoord won die play-offs, van Ajax en PSV. Niet te geloven. Echt met cijfers ook. Er werd geloof ik 8-2 gewonnen van Ajax en zo. Weet je wel, dat soort uitslagen. Wat denk je? Bij de UEFA zeiden ze, nou, daar kom je bij ons de Europa Cup 1 niet mee binnen. Dat gaat gewoon Ajax worden. Ik zweer het je. Dat is geen gein dit.
UEFA Mafia bestond toen al.
Ja, ja? Dit is geen gein. Dit kwam ik dus laatst tegen.
Eigenlijk weer niks, hè. Toen is het al ontstaan, blijkbaar.
Nee, maar goed. Dus jij zegt, Johan, advocaat, ja, het is
ik
toch,
denk dat dat
toch tijd
voor, moet, voor stap, moet nu. Stap 1. Kijk, Arne Slot is al aangesteld. De vraag is of je hem daar goed aan doet om hem nu al voor de groep te zetten. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik vind dat je Dick Advocaat nu eigenlijk moet zeggen, bedankt voor bewezen diensten, succes verder. Weet je, en doe in het kielzocht doe daar ook dan John de Wolf bij. Want ik zag weer een commercial van de week dat hij binnenkort weer gaat mee gaat knikkeren met die kneuzen bij SBS6. Nou, jongens, man, het zou fijn zijn als je een keer tegenstanders gaat analyseren. Want elke keer op het moment dat er een linksback van de tegenpartij goed is, dan raken we in de problemen. Nou,
kijk, waar wij een handje van hebben als club Feyenoord en als achterban van Feyenoord. En ik ben er zelf ook heus wel gevoelig voor. Dat we echte Feyenoorders, harde werkers, blablabla, we kennen al die clichés wel. Nou, John de Wolf is een redelijk boegbeeld op dat vlak natuurlijk, hè. En ik geloof heus wel dat John de Wolf op het trainingsveld jongens kan motiveren. En Advocaat heeft dat, nou ja, die is nu gewoon chagrijnig. Dus volgens mij lukt hem dat niet meer. Maar die is daar vooral goed in. Weet je, Advocaat komt bij een club, schudt de boel even flink door elkaar, aan de boom schudden, bovenop zitten, opjagen en die spelers weer even scherp krijgen. Dat is niet duurzaam, zeg maar. Dat hou je maar kort vol. Ja, precies. En die kan je, als we nu een andere trainer hadden gehad, was het nu een perfect moment om Advocaat even in te vliegen.
Ja.
Want die had dan even nog onze goede boost kunnen geven. Hij is geen lange termijn trainer. Daarom is de goede, betere bondscoach, denk ik ook. Waar je niet 24-7 bovenop hoeft te zitten. Met John de Wolf heb je niet een assistent, inderdaad, die juist wel heel erg kijkt naar de kwaliteit van spelers en op welke manier je die spelers moet gaan gebruiken. Tenminste, daar zie ik hem niet voor aan. Zijn tactische en inzicht in echt het materiaal, zeg maar. Nou, we hebben nu alleen die stam hebben we dan binnen. Maar ja, dat is ook niet in een week opgelost.
Zag je bijvoorbeeld tegen Groningen, we hebben natuurlijk ook twee weken geleden erover gehad, hoe er over hem gepraat werd, over die jongen, in plaats van dat ze gewoon zijn naam noemen.
Verschrikkelijk.
En natuurlijk, het is een beeld en dat zegt niet alles, maar hij zat tegen Groningen, omdat Cor Potten toen erbij was, zat hij naast Advocaat. En dan zie je hem op een gegeven moment wat uitleggen en dan zie je Dick Advocaat een soort van minachting kijken van ja, leuk jochie, dankjewel, maar zet straks op het thema waarom.
Echt alsof het de stagiair is, sowieso die jongen en het wordt een beetje geinig nou dat hij ook wat met video's gaat doen, want daar zijn wij helemaal niet van, dus nou grappig. Nee, dit is niet grappig, het is gewoon een bittere noodzaak en bloedserieus. Dus ik denk dat je wel gelijk hebt dat de tijd van Advocaat echt is geweest. En willen we nog, ook qua sfeer, want die is echt verziekt, hè.
Ja.
Want gisteren, of tegen AZ, we nemen dit maandag op, dus vandaag gisteren. Tegen AZ zet hij uiteindelijk Jurgensen en Bosnić erin. Maar die gaan natuurlijk niet omdat ze achter staan, omdat Feyenoord achter staan. Maar die gaat echt überhaupt niet met een heel lekker gevoel dat veld meer in. Want die weet, ja, oké, dan stuurt nu een trainer mij het veld in, die het eigenlijk totaal niet in mij ziet zitten.
Precies.
En voor Bosnić is dat nog veel erger.
Zeker, ja.
Dus die sfeer is gewoon ook verpest. Dus alleen om die reden al zou je zeggen, ja, even iemand fris die er toch nog weer wat
maar
van kan maken.
Kom nou voor 10 wedstrijden. Wie gaat dat nou nu nog aan de praat krijgen dan? Wie is er beschikbaar waarvan jij zegt, die gaat het even...
Kijk dan gewoon in gelederen. We hebben de naam Koen Stam is net genoemd. Nou weet ik helemaal niet wat voor trainer dat is en in hoeverre die geschikt is. Maar als je het hebt over de toekomst toch langzaam alweer naar volgend seizoen richten, daar is essentieel in dat we Europees voetbal halen. Dus als je dan hebt met hoe heet onze trainer van de jeugd, Rini Kolen. Nou, in combinatie met...
Als zet je Melvin Boel neer.
Giovanni van Bronckhorst is net gevallen, de naam.
Ja.
Waarbij ik overigens deze week liet die ook ontvallen. En dat vind ik dan heel storend van Giovanni van Bronckhorst. De Invitivelde, dat hij dan anders naar Feyenoord kijkt. Maar die gaf toen ook aan, en ik heb hier een quote, dat harde werken, altijd sterk blijven, dat is wat Feyenoord typeert. En dan denk ik, ja, nee, dat is dus precies niet waar... Als dat nog steeds het beeld is van notabene iemand die 10 jaar lang bij onze club gewerkt heeft...
Dan ga je heel erg achteruit, ja.
We zijn meer dan dat. We zijn ook de club, dat is al vaker genoemd, van Robin van Persie, van Koen Moulijn, van Karim El Amadi. Dat zijn spelers die natuurlijk hard konden werken, maar ook vooral heel erg technisch zijn. En we moeten af van dat beeld dat we alleen maar van die harde werkers hebben.
Maar dat zeggen, ja, dan werden we UEFA Cup wonnen was echt niet omdat we alleen maar met z'n elfen de mouwen opstroopt, hoor.
Nee.
Dat is ook gewoon omdat we fantastische voetballers met Onno, Bosveld en Persie en Van Hooijdonk hadden.
Maar dat geeft wel even aan hoe verziek de club is. Dat iemand van die zo dicht op het vuur heeft gezeten, de hoofdtrainer die een prijs heeft gepakt en jarenlang voor onze club gespeeld heeft, dat hij nog steeds blijkbaar zich identificeert met Feyenoord, dat moet hard werken zijn. Ja, dat is voor mij een extra reden om nooit meer iemand aan te nemen die het rood-wit heeft aangehad. Omdat ze dan blijkbaar dat cultiveren, omdat ze dan zeggen van ja, nee, dat is wel wie Feyenoord is. Nee, juist niet.
Ja, vind ik wel makkelijk. Kijk, Dirk Kuyt bijvoorbeeld, hè, die had dat baantje, had dat natuurlijk voor ogen, hè, dat trainers, om trainer te worden in de Kuip. Nou, die is natuurlijk zo'n beetje met pek en veren de Kuip uitgejaagd. Nou is dat natuurlijk iets anders. Maar
hij mag weer terug, hè? Hij mag weer een weekje meelopen.
Ja, hij mag weer terug, ja. Maar dat,
ook
ik zat
maf,
er nog
hè,
over...
hoe dat gaat.
Ja,
ik zat
dat is ook heel raar. Nee. Ook qua timing is dat heel gek.
Nee, maar ik zat er nog eens over na te denken, weet je wel. Dat, als je nou gaat kijken naar de afgelopen 20 jaar. Het enige succes wat Feyenoord op een paar bekertjes na, is natuurlijk 2017 geweest. En ja, Dirk Kuyt, je kan zeggen wat je van hem wil, was op dat moment gewoon de grote inspirator. Weet je wel, in de kleedkamer. Nou ja, goed, als je het boek leest, dan wordt dat ook wel soms een beetje op gênante wijze duidelijk. Maar dan denk ik, ja, hij is wel iemand die weet wat er gevraagd wordt. En dan is hij misschien helemaal geen goede trainer. Maar we doen er bij Feyenoord niks aan om hem voor de club te behouden. En nu zitten er mensen waarvan ik me af en toe... Je zegt het net zelf over Van Bronckhorst. Nou, die weet amper hoe Feyenoord nou echt in elkaar zit, terwijl hij er 10 jaar gewerkt heeft.
Ja, nou, hij nou, zal het nou wel weten. Alleen hij geeft een enorm sociaal wenselijk antwoord natuurlijk.
Maar
dat is ook omdat wij supporters... Kijk, wij zijn in het verleden heel erg kritisch geweest op het aanstellen bijvoorbeeld van John de Wolf. De naam is net al genoemd.
Ja.
Omdat wij het beeld wat wij van John de Wolf hebben niet per se heel erg sterk is en niet per se goed voor Feyenoord.
Nee.
Want het is die leuke persoonlijkheid van tv die altijd amicaal is. En vooral de verdediger van de jaren 90 die mouw opstroopte en iedereen het ziekenhuis inramde. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar op het moment dat er dan gedacht wordt, wat is het beste voor Feyenoord? Ja, vind ik het vrij armoedig omdat je uiteindelijk aankomt. Het is nogmaals een beslissing in het verleden geweest. Met een trainer als John de Wolf. Zoals ik ook altijd een beetje geïrriteerd wordt voor mensen die altijd maar Henk Vrezer opnoemen. Gewoon simpelweg omdat hij een verleden heeft bij Feyenoord. Inderdaad, in het tussen aanhalingstekens DNA van Feyenoord past omdat hij hard werkte. Maar als je het hebt over trainer, is het niet per se een trainer waarvan je zegt, nou, die brengt een club structureel naar voren. Kijk, dan hebben we nu een nieuwe trainer aangesteld waarvan we dat wel kunnen zeggen. Daar hebben we hoge verwachtingen van. Maar dat betekent ook dat we eens een keer moeten kappen met die beeldvorming. En alles, iedereen die daarmee te maken heeft, dus ook iemand als Martijn Krabbenam van de VI, die maar naar de mond praat van Dick Advocaat, omdat het toevallig zijn bron is. Op het moment dat hij dat cultiveert en zegt, ja, nee, maar het ligt niet aan Dick Advocaat. Nee, het zijn de spelers, want die zijn ook niet goed genoeg. Ja, flikker op. Er is genoeg op aan te merken. We zijn niet alleen maar het harde werken. We zijn gewoon een club die mee moet doen met Ajax en PSV. En dat zal niet in één stap zijn, maar dat moet wel in stapjes moeten we die kant op. En gaan we nu
naar in ieder geval waar je gevoelsmatig wat dichterbij zit al.
Nee, maar daar wordt toch in de Kuip zelf ook op gehamerd. Ik bedoel, dit is allemaal geen... hoe noem je dat? Geheimtaal die je nu eventjes hier zo in de podcast erin gooit. Ik bedoel, het is logisch. Feyenoord moet gewoon veel beter presteren. Alleen ja, je zegt van ja, we gingen naar oplossingen op zoek. Nou, kom maar dan met die oplossing, Jopie.
Nou, oké.
Okay. Nou ja, dus advocaat is één.
In tien wedstrijden ga je niet een trainer aanstellen voor de resterende tijd. En ook misschien inderdaad beter van niet om Arne Slot nu al dat te laten doen. Die even hele systemen om gaat gooien of iets gaat kneden. In 10 weken, 2,5 maand, dat is zo voorbij. Dus je moet gewoon iemand hebben die... we hebben net al een paar oplossingen aangedragen die de boel toch weer, ook vooral qua vibe, qua sfeer, even wat positiviteit erin kan brengen. Want ik heb het idee dat dat ons vooral nekt nu, de laatste weken. Het ontzettende chagrijn van onze hoofdcoach. En dat straalt direct af op onze spelers. Nou, Berghuis hebben we genoemd, dit vorige item, dat is een goed voorbeeld. Nou, dat was een van, want ik wist natuurlijk wel, we gaan dit bespreken. Dat is misschien wel een van de oplossingen, als hij groot genoeg is, sterk genoeg is, om zijn aanvoerdersband af te willen staan, denk ik dat voor Berghuis zelf helemaal niet verkeerd is. Misschien komt hij, je merkt nu gewoon de laatste tijd inderdaad zijn irritaties. Ja, dat hoort niet bij een aanvoerder thuis. En zo botvieren op die manier zoals hij doet. Niet door een stapje harder te werken of iets te proberen, maar door inderdaad te laat gewoon te schoppen en een gele kaart te pakken. Ja, dat, daar motiveer je mensen niet mee.
Nee.
En ik heb het idee dat het voor Berghuis bevrijdend kan werken op het moment dat hij dat daarvan af is. Dat hij die verantwoordelijkheid niet per se heeft. Hij heeft nog steeds natuurlijk wel de verantwoordelijkheid dat het gewoon de gevaarlijkste speler is waar heel veel vandaan moet komen. Dus dat hou je wel. Maar hij moet niet meer de jongen zijn die ook achterin tussen Senesi en Bottegien een balletje op komt halen. Nee. Weet je? Dus ik hoop dat... Ik zou dat proberen in ieder geval. Ik zeg niet dat dat heilig is en dat dat automatisch gaat werken. Maar dat is wel één ding wat ik echt zou doen nu.
Nou, wat je moet doen is... Als je dus besluit, als Feyenoord besluit om Dick Advocaat de laan uit te sturen... dan moet je een trainer waar echt iedereen ontzag voor heeft. Ik zat even net naar het lijstje van beschikbare namen te kijken. En dan zie ik... Frank Lampard is vrij van Chelsea. Ja,
kom op, best. Ja. Willen we dat luisteraars ons nog serieus nemen? Voor zover dat al gebeurde.
Nou ja, hoezo? Ja. Hoezo? Roger Schmidt is er ook bij, bij PSV aan de slag gegaan.
Niet voor 10 wedstrijden best.
Jij denkt dus echt, Arne Slot staat al geboekt. Hè? Die hebben we al vastgelegd voor het seizoen. Dat we Frank Lampard of iets van dat kaliber gaan bellen. Joh, kan je 10 wedstrijdjes even komen helpen?
Ja, natuurlijk met, als je met een beetje geluk, komen er nog een paar bij als je die play-offs haalt.
Nee, maar god, maar, dit is een geintje. Ja,
nee, dat is gewoon intern is kijken, want je moet...
Maar
je moet
niet intern. Even ja, kom nou, niet? Man. Omdat het zijn allemaal koekenbakkers, heb ik het idee daar.
Hey, joh.
Maar op basis waarvan? Waarvan koekenbakker?
Nou, Rini Kolen weet ik te weinig van. En Melvin Boel, daar hoor ik ook goede verhalen over, weet je wel. Ja, maar voor de rest, wat hebben we daar nou lopen? Ja, ik vertel jij me maar. Ik bedoel...
Nou ja, dan noem je drie namen. Rini Kolen, Koen Stam en Melvin Boel.
En Frank Lampard. Oh.
Nee, die drie. En wat ik zeg, dan vraag je van mij een paar Gio erbij... die nu toch niks te doen heeft en het lekker om dicht bij huis... om te zeggen van, joh, misschien coördineert hij dat hele zooitje of... met enige creativiteit is daar wel een oplossing voor te vinden. Maar goed... ik denk niet dat het gaat gebeuren, dus dat maakt mij het meest zorgen. Dat ik toch denk dat Arnes denkt van, nou, we gaan het met Dick Advocaat uitzingen.
Dat ben ik ook.
Ja, en ik maak me daar grote zorgen om.
Maar zouden vragen, die kunnen wij onmogelijk beantwoorden. Maar ik twijfel een beetje aan of de vraag gesteld is in het kantoortje van Frank Arnese. Dick, geef eerlijk antwoord, denk jij dat je dit nog op de rit gaat krijgen, ja of nee? Want dan kan Dick Advocaat toch onmogelijk stellig zeggen, ja, nee, dat gaat maar wel lukken. Dick is altijd eerlijk, ook... Hè? Ja. In ieder geval in interviews. Ja. En soms te eerlijk, dat ik vind dat het misgaat. Maar die zouden het toch ook eerlijk moeten kunnen aangeven. Nou, ik weet niet of dat gaat lukken, Frank. En als dat gesprek heeft plaatsgevonden of iets in die richting... dan zou Frank Arnese toch de conclusie moeten trekken. Ja, maar dan, als jij de overtuiging al niet hebt... dan houdt het hier gewoon nu even op. En dat is heel erg jammer en zuur, want ik gun het Dick Advocaat op zich niet...
Nee.
Maar dan moeten we wel verder gaan kijken nu, want de nood is wel aan de man. En we hebben heel erg haast, want we hebben geen tijd meer om nog veel fouten te maken.
Nee,
ja. Ik vraag me een beetje af of... Nou ja.
Ik vind wel bij die afweging, we moeten wel erbij stilstaan dat Dick Advocaat ons ook een bekerfinale heeft bezorgd. In een seizoen die weliswaar niet is afgemaakt. Die een geweldige reeks van ongeslagen wedstrijden heeft bewerkstelligd voor Feyenoord. Ik bedoel, dat moeten we ook allemaal wel in het achterhoofd houden. En die man die heeft nog 10 wedstrijden te gaan. En dan zit zijn clubtrainerscarrière er als het goed is op. Je weet het bij hem nooit zeker. Ja, omdat nou in een toch al verloren seizoen... En natuurlijk valt er nog wel wat te winnen, want je kan nog derde worden. Met echt, ja, kijk, Johan zou denken, het kan nog.
Ik zet aan mijn vraag. Ik geloof daar niet zo in.
Nee, daarom. Ik ook niet. We moeten op die vierde plaats moeten focussen. En dan moet je in je handjes knijpen dat je... voor mij is het vorige week al besproken. Als Ajax kampioen wordt, dan zit je geloof ik rechtstreeks in de Conference League zitten we dan. Ja. Hoeven we geen play-offs te spelen tegen de kampioen van Liechtenstein.
Ja, nou, gelukkig maar, want dan rij je eraf natuurlijk.
Nee. Ja, maar echt, dan ga je er echt af.
Ja. Kijk maar naar hoor.
Nee, maar wat anders jongens, want we hebben het nu heel erg over die trainers, want waar ik me ook echt wel zorgen over maak, want ja, natuurlijk, dit seizoen is al een beetje verloren en dan moeten we redden wat er te redden valt. Maar deze week was ook het bericht daar dat de hoofdscout, Steven Abtroot, op non-actief is gesteld en dat Feyenoord wel geteld nu nog één scout over heeft. Een club die de wereldtop wil aanvallen, nou ja, laten we even de Nederlandse top noemen. Met welgeteld één scout die notabene de rechterhand is van Arnesen. Ik vind dat echt armoedig. En als je dan... Natuurlijk, het is lekker makkelijk scoren. We hebben deze week FC Groningen gehad. Maar als je dan ziet dat ze daar een scout hebben van 20, geloof ik. Die via voetbalmanager furoren heeft gemaakt. En nu toch, hè, een speler die Abraham, die volgens mij Feyenoord ook wilde. Die Strand Larsson, wat gewoon een prima spits is.
Ja, die Japaner. Ja,
die Japaner die ze gehuurd heeft van City, ja, maar die was er al. Dus dat vind ik... Natuurlijk, het is makkelijk om nu te zeggen van, joh, kijk eens wat zij doen. Maar ja, ik vind wel dat met name nu de focus volle pak moet zijn dat we nu 5-6 scouts aan gaan stellen. Want het kan niet zo zijn dat we...
Ja, maar kom nou zeg, als jij 3 seizoenen goed speelt met voetbalmanager, gaan we je toch niet aanstellen als
scout? Geef even aan.
Maar het is wel een voorbeeld van dat je dat soort dingen überhaupt al niet in overweging zou moeten nemen. Of op basis daarvan iemand niet te nemen. Groningen heeft het aangedurfd, best wel lef ook.
Ja.
En grappig, maar ook succesvol blijkt. En het is nu geen garantie dat de volgende die ook een paar leuke spelers scout via voetbalmanager.
De eis moet niet zijn van hij moet 20 zijn en hij moet FIFA-manager gespeeld hebben. Maar het gaat me wel om, van het is iemand die... Nou, ik weet op het moment dat Feyenoord dit gedaan zou hebben, dan zou ook bij de achterban, dus dan kijk ik naar onszelf, ja, zou de algemene reactie zijn, ja gast... Die gozer is nog jonger dan ik. Die kan helemaal niks bewerkstelligen. Wat heeft hij nou bewezen? Doe mij maar liever Danny Buijs als hoofdscout, omdat hij 20 jaar geleden in het eerste speelde. Ik zeg maar wat stoms.
Nee, maar ik heb het gevoel dat als ik soms naar voetbalprogramma's zit te luisteren en naar bescheiden supporters zoals wij, ja, komt er nou altijd zo heel erg veel meer uit de mensen die zelf hebben gevoetbald. Tuurlijk zullen die iets meer weten van de kleedkamer en nou niet iets meer, die weten daar alles meer van. Maar op basis van dingen die gebeuren, ja, dat zien wij ook. En nou, dat werkt misschien ook zo met scouts. Ja, moet je per se gevoetbald hebben om te zien in een database, nee, dat een bepaalde spits, nee, geweldig kan,
ik het helemaal mee,
kan voetballen? Nou ja, misschien hoeft dat helemaal niet. Nee, dat klopt.
En ik heb wel, van die profielschets moet je wel af, hè, dat het een Feyenoorder moet zijn. Inderdaad, een topsportachtergrond of een voetbalachtergrond. Dat hij al 2 jaar in Zweden langs de zijlijn, langs de velden heeft gestaan bij de amateurs om te scoutingsrapportjes op te schrijven. Hoeft allemaal niet. Maakt niet uit. Al heeft hij 4 jaar lang bij een bakkerij gewerkt, maar blijkt ergens toch heel erg veel talent voor te hebben. Waarom niet?
Ik ga gelijk een voetbalmanager-spelletje downloaden, ja, jongens, want je weet maar nooit.
Het gaat me meer om. En Feyenoord, en dat is het gunstige, want Arnesen, als je ziet wat zijn laatste tendens is geweest van mensen die hij aangesteld heeft. Koen Stam, die Rick Kost is belangrijk gemaakt. Dat zijn allemaal mensen die toch zeg maar niet per se de ouderwetse traditionele namen zijn die we al kennen.
Nee.
Melvin Boel is al een keer genoemd. De hoofdtrainer voor volgend jaar is natuurlijk Arne Slot. Is ook een andere trainer dan misschien normaal gesproken bij Feyenoord gewend is.
Ja.
Dus ik denk ook echt wel dat Arnesen in zoverre de juiste man Johan hebben zitten. Maar
Johan, jij vraagt nou aan mij, dat was de centrale vraag. We gaan naar een oplossing op zoek.
Ja.
Maar we kunnen toch wel stellen dat we die dit seizoen niet meer gaan vinden.
Nee, ik ben
het
echt mee
oneens. En dat de enige oplossing is Arne Slot in de zomer, die een compleet frisheid brengt die ze weer gaan niet kent. Nou, dat is toch de enige oplossing?
Nou, maar dat is geen oplossing voor nu. We gaan toch niet alsjeblieft met nog 10 wedstrijden gaan dit seizoen, wat er ook gebeurd is de afgelopen maanden en hoe slecht wij ook gevoeld hebben, met nog 10 wedstrijden gaan dit seizoen alweer opgeven.
Rob, het is weer tijd voor je jaarlijkse, hoe heet dat ding ook weer? Die toekomstmachine van je, nee, die tijdmachine.
Nee,
maar ja, zeker.
Nee. Ja, nou, eigenlijk wel. Nou ja, op ander vlak. Jij zei net er moet iemand komen en daar zat ik net even over na te denken. Er moet iemand komen met een gezicht die iets inboezen bij die selectie, hoeft niet per se. Volgens mij een van de meest succesvolle interim trainers die we hebben gehad in het beetje recente verleden is Henk van Stee in 2000, volgens mij. Die het gewoon nog gelukt is. Nou, dat kan je geen gezicht noemen of bekendheid op dat moment. Die Leo Beenhakker afwisselde.
En Leon Flemings heeft het ook niet onaardig gedaan.
Leon Flemings ook. Maar Henk van Stee heeft voor ons gewoon de volgende Champions League nog ingeschopt.
Ja.
Met ongeveer hetzelfde tijdsbestek. Dus er kan echt nog wel wat. Alleen er moet gewoon even iets veranderen. En soms is dat gewoon een sfeer. Dat ik zeg, misschien bagatelliseer ik het nu, want het zal ingewikkelder zijn dan dat. Maar daar begint het denk ik nu wel, in ieder geval.
En normaal gesproken ben ik degene die altijd heel erg hard roept jeugd. Nou, is nu het lastig dat al onze jeugd in de keukenkampioen-divisie speelt bij andere clubs.
Ja.
Dus ik ben nu ook echt van, je moet het belang van Europees voetbal met alle geldstromen die daarbij gemoeid zijn, is zo belangrijk.
Ja.
Dat argument wat ik normaal gesproken heel belangrijk vind, joh, ga bouwen aan de toekomst en geef jonge spelers een kans, vind ik nu niet opgaan. We moeten nu, koste wat het kost, Europees voetbal halen. En ja, het liefst met spelers die ook volgend jaar nog een toekomst hebben bij ons. Dan kom ik weer met mijn Geertruida voorbeeld. Die zie ik toch echt liever dan Bottegien in het elftal.
Ja.
Maar we moeten nu echt Europees voetbal halen. Dus nee, het seizoen is echt, vind ik, nog niet verloren. En ja, je moet ook alvast wel naar gaan denken van over volgend seizoen. Het zou wel fijn zijn als Slot, als hij straks begint, dat hij in ieder geval een capabel elftal heeft. En niet een elftal waarvan je zegt, nou, we hebben 2 keepers, 3 rechtsbacks en verder rest hebben we niet zoveel. Ja, dan gaat hij natuurlijk ook niet succesvol worden.
Ja, maar zoveel ellende, jongens. We weten, na regen, dan komt er altijd weer een keertje zonneschijn. En het is toevallig lekker weer. Hè? Dus het...
Het gaat weer richting het vriespunt, hoorde ik.
Meen je niet?
Gadverdamme.
Ja. Meen je niet? Ja. Nou ja, we hebben weer een wedstrijdje te voetballen deze week. Maar zal ik eerst proberen wat positiviteit erin te kleuren? Gewoon?
Ja. Ja, man.
Ja, dat gaat heel moeilijk worden, want er gebeurt namelijk geen ene flikker op die sociale media deze week. Johan heeft er al eentje verklapt, helaas, maar ik gooi hem er toch maar in.
Oh.
John de Wolf met zijn Norse blik aan het knikkeren. Marble Mania.
Wie zijn ze tegenstanders, Wes?
Die heb ik gezien. Het was, dat vrouwtje, hoe heet ze ook weer?
Dat vrouwtje.
Die oud voetbal, Anouk Hoogendijk, zit erbij.
Ja, tuurlijk, ja.
Ja, en nog iemand.
Ach, Marble Mania.
Nog een voetballer, die doen we niet mee. Nee, maar het is mooi, als John de Wolf praat...
Oh, Dennis van de Geest, ook, zag ik.
Dennis van de Geest, ja, daar bedoel ik. Ja. Feyenoord er ook, hè. Nou, dat had ik ook wel mogen noemen, inderdaad. Maar als John de Wolf praat, dan is het ook echt zo... Knikkeren, Marble Mania, SBS. Dat is John de Wolf.
Ja, dat er gevraagd wordt door die Wiz Gerstenovic, want die presenteert dat toch?
Ja.
Dat hij dan vraagt, joh, John, was jij zelf vroeger ook een knikkeraar?
Bonken.
Ja, mooi. Bonken. Ruilen. Mooi.
Pakken gewonnen.
Sfeer. Kipvel. Mooi.
Sterker door strijd.
Ja. Ja.
Dat hij dat ook op zijn knikkenbaan thuis heeft.
Nee, ik heb daar heel veel moeite mee. Weet je. Ik vind, iedereen mag zijn pretje hebben. En iedereen mag overal aanschuiven. Maar als ik dan zie dat onze assistent... Je bent wel weer aan het lachertje, hoor. Echt, ik vind dat echt...
Nou ja, hoe zou je reageren als Dick Advocaat er ineens aan het knikkeren was?
Ja, maar dat is toch maf?
Dat is toch raar?
Dat doe je toch niet?
Bij Dick Advocaat is het onacceptabel. Zouden we een club in de brand staan, nogmaals. Maar bij John de Wolf vinden we het een soort van leuk en grappig.
Maar hij is in dienst bij Feyenoord. Hij zou toch ook wel toestemming moeten krijgen van Feyenoord?
Ja, maar ja, blijkbaar
krijgt hij dat dan?
Ja, nou, dat vind ik
nog zorgwekkend. Ik zou toch als club zeggen, John, laten we dat niet doen.
Nee.
Nou ja, wacht. Ze mogen wel, vind ik, hun eigen pleziertjes blijven houden. Ik bedoel...
Maar alleen die ESPN-reclames.
Ja, maar dat vind ik dan iets onschuldiger. Maar in het verleden zijn er best wel wat trainers bij Feyenoord gesneuveld... omdat ze de indruk wekten dat ze te veel aan het snabbelen waren. Hè? Mario Been. Nou, bij John de Wolf is natuurlijk ook een beetje een snabbelkoning. Ja, waarom?
Dat is echt zo trouwens. Hè? Die zat met Jan-Dirk Stouten. Die interviewde Mario Been altijd voor Rijnmond. En dat waren gewoon kritische interviews. En dan het kwartiertje later, of 3 kwartier later, stonden ze bij BVV Barendrecht in de kantine. Stonden ze hartstikke amicaal leuk gesprek met elkaar te voeren.
Maar,
ja, dat is toch wel apart natuurlijk.
Ja,
maar weet je wel? Gewoon als snabbeltje dan, hè, bedoel ik dan.
Ja, dus waarom? Doe het gewoon niet. Het is niet nodig. Zeker niet in deze tijd. Geeft gewoon een verkeerd signaal af. Weet je, als je 20 punten voor staat, dan kan je zeggen, laten we even leuk en lollig doen. Maar ik vind het niet bij Feyenoord horen. Dus niet meer doen, John.
Nee.
Trek je alsnog terug. Zorg dat Winston Bogarde of zo, een assistent trainer van Ajax, alsnog aansluit daar.
Ja, nou ja, wat jij zegt. We hebben er nog één, Tosho Leek.
Hey, Tossie.
Die zoekt ook zijn hel, Toshi.
Toshiba Leek.
Dat mag jij zeggen.
Toshiba.
Ja, maar die zoekt ook zijn hel buiten het voetbal. Want die is natuurlijk zo vaak geblesseerd dat hij denkt, nou, dat gaat toch niet meer worden. Dus die is voor de zoveelste keer achter de microfoon gedoken. En het is best wel goed, kan best wel aardig rappen, hoor. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. En heeft een nieuw nummer uitgebracht. Basement. En dat moet je maar even luisteren. Dat is kwaliteit rap is dat. Echt autotune vol erop natuurlijk.
Oh, ja.
Ja, dat is eigenlijk een soort mini Ronnie Flex. Hey, een paar jaar.
Jij bent een kenner van zowel voetbal als de hip-hop scene. Over 10 jaar hebben we dan meer gehoord van Tosho Leek de voetballer of van Tosho Leek de rapper? Of überhaupt helemaal niks meer van hem gehoord? Was dit de laatste keer dat zijn naam überhaupt publiekelijk genoemd werd?
Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk een beetje flauw grapjes maken. Maar ja, ik heb niet het gevoel dat hij het gaat halen in het Feyenoord shirt.
Nee.
Of hij is geloof ik al 19, toch?
Dat klopt, maar hij is de enige zonder contract in dat hele elftal. Dus ja, dat geeft precies. Wel een beetje iets aan.
Ja, precies. Ja. Dus ja, en hij is ook geblesseerd, geloof ik weer. Of tenminste, ja, nu speelt hij sowieso natuurlijk niet. Dus ja. Nee, joh, dat als voetballer wordt het in ieder geval, denk ik, niet okay. Bij Feyenoord. Maar misschien, hè, misschien in de top 40 ooit een keer. Zou ja. Ook leuk zijn.
Zou je zien, over 8 jaar staat hij weer op een WK.
Ja. Ja, WK rappen waarschijnlijk dan, maar goed. over ook blijven eventjes in de muziek blijven we even. Hè? Want Roy Makaay, het is weliswaar dan geen assistent van Feyenoord meer. Maar ja, er was gewoon voor de rest echt helemaal niks op die sociale media. Dus ik moet wel een oud assistent eruit plukken.
Ja, dat is al droevig. Boven weekje.
Ja, nou, boven weekje.
Probeer eens een ander woord te zoeken daarvoor.
Nou, een schamper weekje.
Ja. Maar, mager weekje.
Ja, precies. Maar nee, maar dit is wel toch wel weer geinig. Hij heeft een dochter, Dani Makaay, en die kan ontzettend mooi zingen.
Oké. Okay.
En die heeft een clipje opgenomen, samen met Myrthe Hendricks, nooit van gehoord. Dus waarschijnlijk niet de dochter van hoe heet die, Hendricks van PSV, want daar is hij nog wat...
Oh, ik dacht Ramon, onze verdediger, maar die is zelf pas 20, ik dacht dat de dochter was.
Nee, precies. Nee joh, maar dat is hartstikke leuk, weet je wel, YouTube-covertje gemaakt. En Roy Makaay was ontzettend trots op zijn dochter. Nou, dat ja. Snap je natuurlijk ook wel.
Het is wel echt ver gezocht als we het nu hebben gaan hebben over de dochters van oud-assistent-trainers. Ja, dat is echt een heel pover weekje.
Ja, precies. Nou, zal ik er dan maar eentje nog, Aliou Baldé. Daar zijn we natuurlijk zo verliefd op als wat. De Mané aan de Maas, dankjewel voor Robin dat hij mij even de credits gaf voor die schitterende bijnaam, hè, die ik natuurlijk verzonnen heb. Was ook niet zo moeilijk dit keer, maar... Nee, maar... Die mocht deze week voor het eerst meetrainen.
Ja.
Het veld op. En gelijk die jongens allemaal armpje om me heen. Maar ja, ik heb dan wel, als ik dat dan zie, dan denk ik, joh die gozer lijkt echt 13. Maar het kan aan mij liggen, maar ja, dat gaat, en die is gehaald voor volgend seizoen, las ik. Nou ja, dat vraag ik me echt heel erg af.
Ja, voor de onder 15, toch?
Ja, goed, ik ben echt benieuwd.
Nee, ik ben heel benieuwd.
Ik laat me echt benieuwen.
Ja,
weet je wel?
Ja,
hij heeft ons al zoveel plezier opgeleverd.
Hij heeft zijn geld al dubbel het dwars waard, joh.
Ja, hè?
Dat kan niet misstaan.
Nou ja, oké.
Mooi.
Goed,
VVV. Oh, we hebben nog een wedstrijd. Ja, VVV, 2-0.
Voor het eerst thuiswedstrijd weer.
Thuiswedstrijd weer. Wordt 3-1 Bahia, Wijnaldum. En wie maakte die andere nou?
Wat een Maleo.
Twee keer Wijnaldum.
Wat een Maleo.
Twee keer Wijnaldum?
Volgens mij wel.
Oh, jij bedoelt die wedstrijd.
Ja, wat dacht je dan met Bahia? Dat hij dat werkelijk een doelpunt ging maken zondag of wat?
Wat zeg je allemaal, Joop?
Oh, nee. Maar goed. Oké, okay, maar wat denk je, Wessie?
Nee, een geitje.
Ja, nee, ja. Het is daar een beetje crisis, hè, bij VVV. Ja. Want Hans de Koning, die gaat ermee uit scheiden.
Maar sportief ook, hè. De laatste 4 wedstrijden hebben ze de 3 van verloren. In totaal, nee, alle 4 verloren. 14 goals tegen.
Pittig.
Ja.
Goed, wel halve finale beker spelen ze deze week.
Nee, en beter 14 goals in 4 wedstrijden tegen dan in 1, zou ik maar zeggen. Dus,
ja, scherp.
Ja. Maar weet je wat het is? VVV, ik vind het wel een sympathiek ploegje, hoor. En die Hans de Koning hebben we ook een keer in onze Petren gehad, hè.
Ja.
De tegenstander. Ik ga het deze week weer proberen, maar ja, ik kan me zo voorstellen dat hij andere dingen aan zijn hoofd heeft eventjes. Ook privé was er wat aan de hand, geloof ik.
Ja.
Als Feyenoord daar niet van wint, dan mogen ze van mij naar huis lopen, die spelers. Hè, zoals mijn opa vroeger altijd bescheiden zei.
Precies.
En dan zei hij, weet je wel, het is... Nee, die gaan we gewoon winnen. Nou, en Giacomakis scoort er wel eentje,
okay.
Want dat doet hij namelijk altijd.
Niet tegen ons, vorige wedstrijd.
Nee, oké, maar toen werd hij eruit getikt met een elleboog, hè.
Ja.
Maar door Spa iets. Maar het wordt gewoon 4-1, joh. Geen probleem.
4-1, oké.
Okay. Ja, ik kom er ook op terug. Ik zei 2-0, maar het wordt 3-1. Want inderdaad, ik was vergeten, Giacomakis, die gaat gewoon scoren.
Oké.
Okay. Joop?
Ja, 5-0.
Jezus, hou op zich.
Nee, maar goed, kijk. Ja.
Toch nog een vleugje Joopie Positivo erin.
Ja, maar jij moet toch, kijk.
Rob en ik, wij verdwijnen ongeveer onder ons beeld.
Nou,
Tegen Vitesse kreeg ze ook 4 om de oren. Tegen AZ kreeg ze 4 om de oren. Nou, we zitten ongeveer op diezelfde positie. Dus wij moeten er ook 4 kunnen maken. Wij hebben tot nu toe steeds heel veel moeite met ploegen die goede rechts- of linksback hebben die opkomen. Nou, dat heeft VVV niet. Dus ik zie geen enkel reden waarom we daar niet heel makkelijk van zouden gaan winnen.
Nou, ik wel.
Want?
Nou, het is een lastig te bespelen tegenstander.
Nou, dat... Ja. Dankjewel, Dick. Nee, ik zet hem gewoon hoger in. En ja, mensen zullen er wel wat van vinden. Ik zeg gewoon 5-0. Ja.
Nou, oké, Joop. Ik hoop het ontzettend.
Nou, dat hoop ik met jou mee. Goed, ja. Hebben we nog nieuwe patronen deze week, Rob?
Ja, want ondertussen, dat is dan wel weer mooi. De club staat in de fik. De brandweer is er nog niet. Dat is ook wel weer duidelijk. Maar de patronen die blijven gaan komen.
Ja.
Daar zijn
we zoeken elkaar op in deze moeilijke tijden, toch een beetje troost.
Ja. Ja, maar je krijgt daar echt wel wat voor terug ook, hè? Want nee, maar dat kunnen we gewoon elke week even halen.
Nieuw voor mensen.
Ja, uiteraard. Dus we kunnen ze. Rob, jij bent altijd goed in om dat te vertellen wat ze daarvoor terug kunnen krijgen.
Ja, goed. Kijk, precies, je wordt lid. En dan verdwijnt er een schitterende betaalmuur. Die gaat helemaal wagenwijd voor je open.
Dan kan je als een soort gordijn in een theater.
Ja, schitterend.
En dan kun je alles terugluisteren wat we ooit gemaakt hebben. En dat zijn inmiddels al 76, als ik het goed heb, Los Patronus. Dat is onze bonuspodcast van ongeveer een half uurtje, waarin we gewoon alles bespreken, behalve voetbal. Dat we gewoon lekker de microfoons openzetten, mensen vragen in kunnen sturen, en dat we gewoon lekker aan het kletten zijn.
Ja. Vaak ook pikante verhalen, eerlijk gezegd.
Hele pikante verhalen.
Ook, ja, dus dat kunnen ze allemaal luisteren. Ik ken mensen die inderdaad vanaf de uitzending 1 terug zijn gaan luisteren, maar wat misschien nog wat leuker is voor de mensen die het alleen maar...
Dat is de eigen Jopie Brinkel fanclub, man.
Ja, nee, oké. Okay. Maar goed, we hebben dus ook de tegenstander podcast elke wedstrijd.
Ja, goud.
Waarin... Ja, ik zeg we, maar eigenlijk moet ik hem gewoon noemen.
Wesley.
Niet we, maar Wesley, die vaak iemand van de tegenpartij die daar een geschiedenis mee heeft.
Ja, deze week had ik Mike Obiku, omdat hij een seizoen bij AZ had gespeeld.
Ja.
Ik weet niet of jullie het hebben geluisterd, maar ja, ik had zelf tijdens het interview al heel erg veel moeite om hem te verstaan.
Mike is dus moeilijk te verstaan, eerlijk is eerlijk. Ja. Dus misschien moeten we het ook meer proberen bij Nederlandstalige ex-spelers, want het was best pittig.
Dat was mooi.
Maar goed. Mooi. Hij staat wel in een rijtje met heel veel mooie namen. Want noem er eens een paar die je allemaal gesproken hebt, Wes.
Nou ja, Gert-Jan Verbeek heb ik gesproken. Simon Tjommer heeft overigens, Rob heeft Simon Tjommer gesproken.
Ja.
Ook een grote naam. Ik had Patrick Pauw heb ik een keer gesproken.
Als Nijland, van Groningen, de oud-voorzitter.
Als Nijland.
Danny Koevermans.
Danny Koevermans. Adrie van Tichelen. Nou ja, goed. Ja, grote
genoeg
namen.
Als
de koning ook, hè, VVV. Ja. Dus, ja.
Zeker. Als dit geen reclame is, dus nou, alleen al daar
en,
eigenlijk zou je het voor moeten
doen. En een prachtig Discord-kanaal natuurlijk.
Ook dat?
Vergeten. Dat is gewoon een online platform waar je dan ook toegang tot krijgt. Ja, waar je eigenlijk met al die patronen in één grote bubbel
waar je prijzen
zit.
Kan winnen. En, nou ja,
prijzen winnen met een pool. Nou,
ja, het is ja, echt, het, jongens. Ze krijgen een presentje, die moet ik nog gaan opsturen naar iedereen. Sorry voor alle mensen die
nog
zijn geworden.
We kunnen nog een podcast vullen met wat er allemaal in...
Ja.
Dat is Peter aan het moment. Maar we hebben nu geen tijd meer. Ik ga ze even noemen. Het zijn er twee. Chris Hardam en Kevin van der Ree.
Welkom. Hartstikke leuk. Tof dat je bij de club bent.
Ja, dat is geweldig. Die horen er gewoon bij nu.
Die horen er gewoon bij nu.
Die horen er zeker bij. Hardcore.
Komt er nog een tactisch geloel deze week, Jopie?
We zijn weer wat aan het regelen voor de mensen die dat niet hebben meegekregen. En dat is al gratis, hè? Daar hoef je niet eens lid voor te zijn. Maar goed, ook dat proberen we. We gaan weer proberen deze week weer een mooie video.
Ja, we zitten nog een beetje in de opstartfase, hè? We hebben nog de kinderziektes en zo. Dat wordt allemaal gepolijst, hè? Nog, hè? De komende tijd.
Ja, het wordt beter en mooier en beter. Maar goed, het wordt steeds completer wat we aanbieden. Dus nou, zorg erbij voor het laatst wat het zeggen dat we hier bij de club komt. Hartstikke leuk. Jongens, nou, we zijn alweer een uur aan het lullen.
Nog een positief slotwoord, Jopie?
Nou ja, heb ik toen net gezegd. Ik zeg dat we 5-0 van VVV gaan winnen. Wat wil je nou nog meer horen dan?
Ja,
want dat vergaat wel, want VVV moet midweeks voor de beker spelen. Dus die zijn helemaal uitgeput als ze naar de Kuip moeten komen. Ja, dan denderen we eroverheen. Dan spelen we ze helemaal kapot. Hatsa.
De groeten.
Tot volgende week.